Ik wil u deze middag graag meenemen naar een gedeelte uit Matteüs. Matteüs 1, dacht ik, als ik goed heb opgelet. Nee, het is Matteüs 2, maar we vinden het wel. Matteüs 2, de geschiedenis van de wijzen uit het oosten en de ster. En daar staat dan in Matteüs 2... Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea, want alzo is geschreven door de profeet. En gij, Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide, reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeken, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd en ziet de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeken was. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindje met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken. Goud en wierook en mirre. En de goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. En dan lees ik verder in vers 16. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enige afgezonderd hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklaag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Tot zover. En het was dan ongetwijfeld een bekende geschiedenis, waarover veel verhalen, legenden ook in omloop zijn. Wij spreken bijvoorbeeld over de 3 koningen, terwijl er helemaal niet staat dat het de 3 waren en zeker niet dat het koningen waren. Want er staat alleen dat er wijzen waren. Maar u weet hoe het met Bijbelse verhalen gaat. Ze gaan dikwijls door het gebruik een eigen leven leiden. En dat is met de hele Bijbelse geschiedenis zo. Toch moet ik u zeggen dat de gedachte dat hier sprake is van 3 wijzen uit het oosten niet zo vreemd is. Omdat ze in ieder geval gemerkt worden met het getal 3 vanwege de geschenken die zij aan de Messias aanbieden. U vindt dat in vers 11, als er staat, zij brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En men gaat er dan gemakshalve vanuit dat de een gaf goud, de ander gaf wierook en de ander gaf mirre. Er is daar geen verwarring over en het zullen dus 3 wijzen geweest zijn. Best mogelijk. Niettemin het getal 3 heeft er wel degelijk mee te maken, want wat zij komen brengen wordt inderdaad gekenmerkt door deze 3. Hetgeen een grote zaak is, omdat in de Bijbel het getal 3 altijd samenhangt met een belofte. Dat wil zeggen dat hier sprake is van een belofte, en wij weten trouwens dat in zekere zin die belofte hier ook vervuld werd. Daar is niet alles mee gezegd, want ik moet u zeggen dat ook de komst van de Heer Jezus zelf en alles wat ermee samenhangt in zichzelf een belofte is. Ik weet niet of het, dit is meestal de tijd niet om daar dieper op in te gaan, omdat het gevoelig ligt. Maar eigenlijk moet ik u toch zeggen dat als wij spreken over duisternis waarin licht gebracht werd en over de dood waarin leven komt enzovoorts, dan hebben we het eigenlijk helemaal niet over kerstfeest, al denken wij dat. Want eigenlijk hebben wij het dan over Pasen, over de opstanding uit de dood. Dus de profeten zeggen dat een volk wat in duisternis wandelt een groot licht zou zien enzovoort. Dan spreken zij niet over de geboorte van de Heer Jezus, maar over zijn opstanding. Heeft men over werkelijk nieuw leven, het leven van de nieuwe schepping, dat zal komen. En de uitspraken uit Jesaja van een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouder. Dan daarin, in die uitspraken wordt toch echt meer verwezen naar de opstanding uit de dood van onze heiland dan dat verwezen wordt naar zijn geboorte. Met enige goede wil maken wij er nog net van dat de uitspraak een kind is ons geboren van toepassing zou zijn op zijn geboorte in Bethlehem. Maar al wat er verder volgt gaat echt niet over zijn geboorte, maar over wat dan genoemd zou moeten worden zijn wedergeboorte. Zijn opstanding uit de dood. Want pas daar verscheen inderdaad dat nieuwe leven. Dat wil echter niet zeggen dat zijn geboorte zelf niet een belofte inhield. Immers, hij werd geboren opdat hij zou sterven, zegt Hebreeën 2, en opdat hij door de dood heen teniet zou doen, degene die het geweld des doods had, en opdat dus op die wijze nieuw leven, het leven van een nieuwe schepping, tot stand zou komen, leven ook waarvan hij de eersteling zou zijn. En het is dan ook zonder meer duidelijk, tenminste, voor mij dan, maar ik denk voor de meeste van u langzamerhand ook wel, dat al die gebeurtenissen die vermeld worden in verband met de geboorte van de Heer Jezus, al die gebeurtenissen op zichzelf weer beloften, of zo je wilt profetieën zijn, aangaande zijn opstanding uit de dood. Het heeft er altijd rechtstreeks mee te maken. Want daar ging het uiteindelijk om. De komst namelijk van een erfgenaam, een koning, iemand die de volkeren, en in de eerste plaats natuurlijk Israël, zou verlossen, en die zijn koninkrijk zou oprichten over de hele aarde, waarbij vrede inderdaad zou zijn, en waarbij hij zelf het licht der volkeren zou zijn. Licht is een beeld van het woord van God. De gedachte is dan ook dat door de heerschappij van de Messias het woord Gods zou verbreid worden vanuit Jeruzalem over de gehele aarde. Zodat de hele aarde vol zou zijn van kennis des Heren. En het is duidelijk dat dat in ieder geval niet tot stand gekomen is door zijn geboorte in Bethlehem. Maar wij verwachten dat het alsnog tot stand komt als de opgewekte Christus zal verschijnen in heerlijkheid in de toekomst. Dat is een toekomstige aangelegenheid. En al deze geschiedenissen rond de geboorte van de Heer Jezus zijn op zichzelf weer profetieën aangaande die Heer die eeuwig leven zou tot stand brengen. De drie die ik u net genoemd heb, staat dan ook voor belofte. En wat er beloofd wordt is ook duidelijk, want er staat goud, wierook en mirre. Vers 11, daar blijf ik dan maar even bij. Goud, wierook en mirre. Als ik het heel vlug zeg, dan is goud een beeld van koningschap. Wierook, een uitdrukking van priesterschap, van aanbidding namelijk. En dus van priesterschap. Dan heb je koningschap en priesterschap al bij elkaar. En het wordt gegeven aan de Heer Jezus, die inderdaad zowel koning als priester zou zijn. Uiteraard, na de ordening van Melchizedek, en niet door zijn geboorte, niet krachtens zijn geboorte, maar wegens de kracht des onvergankelijke levens, zegt de Hebreeënbrief. En dus krachtens zijn opstanding uit de dood. Zodat goud en wierook, wat hier gegeven wordt, op zichzelf beide een profetie uitdrukken van de opstanding van Christus. Dat hij de eersteling zou zijn van een nieuwe schepping. Als laatste wordt hier echter ook genoemd mirre. En mirre is inderdaad de uitbeelding van lijden. Het is ook een soort reukwerk, maar niettemin. Ik ga nog niet op de details in, maar niettemin is er uitbeelding van lijden. En we weten hoe de volgorde zou zijn, namelijk eerst zijn lijden, daarna zijn priesterschap en daarna zijn koningschap. De volgorde, zoals dat in de heilsgeschiedenis wordt uitgedrukt, is dus precies andersom dan de volgorde die hier vermeld staat. Want zoals zo vaak in de Bijbel wordt geredeneerd vanaf het hoogste punt. En zijn koningschap wordt dan eerst genoemd, daaronder zijn priesterschap en daaronder zijn lijden. Maar wij weten hopelijk dat zijn lijden reeds achter de rug is en dat wij nu leven in de dagen van zijn priesterschap. Dagen die trouwens nog uitgebreid zullen worden in de toekomst met zijn koningschap uitgebeeld door het goud. Zodat u ziet dat dit inderdaad, dat deze drie dingen inderdaad een uitdrukking zijn van de toekomst die dit pasgeboren kind wachtte. Goud, wierook en mirre. Koningschap, priesterschap, maar eerst lijden, want daartoe was hij gekomen. Ander ding in verband met deze geschiedenis is natuurlijk dat hier wijzen komen uit het oosten. Ik moet u meteen zeggen, ze hebben de reputatie koningen te zijn. Dat is beneden de rivieren trouwens, hoe dat komt weet ik ook niet. Maar daar heten het drie koningen en bij ons zijn het de wijzen uit het oosten of zo. Maar in nabijbelse zin is dat toch vrij gemakkelijk terug te leiden naar waar dat vandaan komt. Ik zeg niet, moet u goed begrijpen, ik zeg niet dat ze koningen waren. Maar ik zeg wel dat ik er alle begrip voor heb dat die lui als koningen worden aangeduid. Want kennis is macht en iemand die wijs is, heerst inderdaad. Is zo. Nee, iemand die wijs is, heeft de overwinning. Iemand die werkelijk wijsheid heeft. Maar laten we het eenvoudig houden. Degenen die in Israël verantwoordelijk waren voor het verkondigen, het verbreiden van Gods woord en dus van kennis der wijsheid, waren uiteraard de priesters. En dat betekent dat de priesters per definitie geacht werden wijs te zijn. Als er ergens wijsheid gevonden werd, dan zou het moeten zijn bij de priesters. Als men wijsheid zocht, zou men inderdaad naar de priester moeten. Dus dit wijzen zijn, dan ligt voor de hand om ze meteen ook te beschouwen als priesters. Maar aangezien hier beelden gegeven worden niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond, is het dus ook zo dat als ze echt wijzen zijn en het wordt in verband gebracht met het nieuwe verbond, dan moeten ze ook koningen geweest zijn. Dat kan haast niet missen. Misschien heeft iemand voor mij dat ook ooit eens uitgedacht en is daardoor de legende ontstaan dat er 3 koningen waren. Maar ik weet het niet, maar het is heel goed voor te stellen dat het zo is. Maar dat het te maken heeft met de dingen van het nieuwe verbond, dat ligt er zo dik bovenop wanneer we ons even losmaken van de geschiedenis als zodanig. Ik bedoel zo, die geschiedenis zelf, daar houden al zoveel mensen zich mee bezig van wie zijn die wijzen en hoe heten zij, want er zijn nog namen voor uitgedacht ook. Daar heb ik nog nooit kunnen bedenken hoe men daaraan komt. Maar ze hebben inderdaad bij gelegenheid nog namen, maar niet in de Bijbel. En men vraagt zich af, wie zijn deze wijzen? Want dan heeft men uitgevonden dat er eigenlijk staat dat het magiërs zijn. En magiërs zijn niet zomaar tovenaars, maar magiërs zijn weer de aanduiding van een bepaalde stam in het gebied van de Galdeeën, dus rond Babel enzovoorts. Als je daarna kijkt, dan is dat inderdaad in het gebied waar Abraham vandaan kwam, die overigens zelf ook een koning was. En in ieder geval een wijze, over koning zou ik het verder niet hebben, maar ik denk het wel. Maar een wijze was hij in elk geval. Maar daar gaat het nou allemaal niet om. Of ze nou, waar ze nou precies vandaan komen, dat weet ik ook niet. Maar ze kwamen uit het oosten, dat staat in de Bijbel. Dat moet voor ons meer dan voldoende zijn. Want weet u waar het oosten is? Nou ja, dat is waar Abraham vandaan kwam. En dan laat ik het midden of ik het nou letterlijk of overdrachtelijk bedoel. Ur der Galdeeën, dat is het gebied van de magiërs ongeveer wel. Nee. Maar als ik zeg, het is waar Abraham vandaan komt, dan bedoel ik, het is waar alle dingen eigenlijk vandaan komen. Dat is het oosten. Oosten immers, en dan trap ik voor sommigen open deur in, oosten immers staat in de Bijbel gelijk aan oorsprong. Dat wil zeggen dat alle dingen eigenlijk uit het oosten komen. En in het oosten zou men dan ook niet alleen de oorsprong, maar men zou daar ook de schepper moeten zoeken, uit wie alle dingen ontsprongen zijn. Want zo is het dan toch, wat er allemaal uit het oosten komt, wel eigenlijk alles komt uit het oosten. Maar in ieder geval, de Heer zelf komt uit het oosten, zegeningen komen uit het oosten, wijsheid komt uit het oosten. Zelfs als de Heer verdrukking zendt, komt het uit het oosten, dat is minder prettig, maar niettemin is dat zo, komt uit het oosten. En als God zijn volk roept, of Abraham roept, komt het ook inderdaad uit het oosten. Vandaar dan ook dat dat oosten, en dat is dan het gebied van Babel enzovoorts, Mesopotamië, het Tweestromenland noemt men het wel, dat het gebied ook inderdaad beschouwd wordt als de bakermat van wat dan heet de menselijke beschaving. Die woorden schrijf ik altijd tussen aanhalingstekens, maar het ligt aan mij. Menselijke beschaving. Maar ja, menselijk zegt natuurlijk al genoeg. Maar in ieder geval, ook de mens schijnt daar zijn oorsprong te hebben. Men zoekt daar ook inderdaad de Hof van Eden. Ik niet, want wij kijken niet om. We hebben gisteren geleerd, wie achterom kijkt is ongeschikt tot het koninkrijk Gods. Wij verwachten het koninkrijk Gods niet omdat het in het verleden was, maar omdat het in de toekomst zal zijn. Naar Gods belofte, daar gaat het maar om. Maar uit het oosten, uit de oorsprong, daar komt inderdaad wijsheid vandaan. En daar komen deze mensen vandaan. Er zit nog iets heel anders achter. En het is misschien wat moeilijk om het op orde te vertellen, maar ik zal het toch proberen. Als we namelijk praten over beloften, of over de belofte en over Abraham, dan horen die twee dingen in elk geval bij elkaar. Ik heb het al gezegd. Want beloften werden gedaan aan Abraham en de belofte, met hoofdletters geschreven in de Bijbel, de belofte werd gedaan aan Abraham, die ten behoeve van die belofte inderdaad geroepen werd uit hetzelfde gebied waar deze wijzen dan vandaan geacht worden te komen. uit dergaldeen land of zoiets. Maar bij belofte denk, moeten we inderdaad denken aan oorsprong. Want het eigenaardig is dat de belofte in de schrift veel oorspronkelijker is dan de wet. Het eigenaardige is dat als we praten over het woord van God, dan zijn we geneigd te denken aan de wet, aan het Oude Testament in het algemeen. En als we terechtkomen onder de Joden, dan denkt men inderdaad aan de Mozaïsche wet. Waaronder men leefde, waaronder men gebukt ging, waaronder men in schaduwen leefde, want de wet is dan toch, ook als u het positief zegt, is het niet meer dan een schaduw van toekomende goederen. Dat is het meest positieve wat je van de wet kan zeggen. Maar men leefde onder die schaduwen, maar veel oorspronkelijker is dan de wet, is uiteraard de belofte zoals die gedaan werd aan Abraham, een belofte die gedaan werd op grond van geloof, namelijk dat in hem en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden, of zoals het elders wordt vastgesteld, de belofte aan Abraham hield in dat hij de wereld zou erven. En dat hij dus, in andere woorden, deze oude schepping zou overleven en zou wonen, voor altijd, uiteraard, op een nieuwe schepping. Dus een belofte die gedaan is aan Abraham. Op grond van geloof. Dat is een belofte die dus ruim aan de wet vooraf ging. En later in het Nieuwe Testament wordt het nog eens nagerekend. Er wordt er gezegd dat de wet die 430 jaar later bijkwam, de belofte niet teniet gedaan heeft. Dat wil zeggen, ook al kwam daarna of daarnaast de wet, de belofte aan Abraham bleef nog steeds van kracht. En als nog vele jaren later, en zelfs eeuwen later, de wet vernietigd werd om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil, volgens de Hebreeënbrief, dan betekent dat het nog steeds overeind staat de belofte die in Abraham gedaan is. Dat namelijk geloof gerekend wordt tot gerechtigheid en dat de zondaar op grond van geloof eeuwig leven zal ontvangen. Uit genade en door geloof. Dat is oorspronkelijker. En een God die de oorsprong is van alle dingen, heet ook in de schrift niet de God van Mozes. Dat weet u toch? Hij was het wel, maar daarom heet hij nog niet zo. Hij heet in de schrift de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is dus, hij is de God die beloften gedaan heeft aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob. Een God die beloften gedaan heeft aan Abraham, zijn vriend, en die hij bevestigd heeft van kind tot kind, volgens de oude berijming. Ik weet niet meer welke psalm het was, maar ik heb goed opgelet. De God van Abraham, Isaac en Jacob wil zeggen, niet de God van de wet, maar de God die beloften gedaan heeft. En als die God spreekt, dan zegt die God, Mozes heeft gezegd. En die God spreekt tot Israël over de wet van Mozes, enzovoorts. Maar het blijft de wet van Mozes, alsof hij niet zelf die wet gegeven had. Waarom? Omdat God zelf zich niet laat noemen bij de wet en bij de naam van Mozes, maar bij de naam van Abraham, Isaac en Jacob. Omdat de mens door wet namelijk niet gerechtvaardigd wordt, niet door wet en niet door werken der wet en niet dus door werken die mensen zelf doen, maar de mens wordt gerechtvaardigd door geloof en door de genade Gods. Als God dus zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan zegt hij feitelijk, ik ben een genade God. En wat ik maar zeggen wil, is dat dat veel oorspronkelijker is dan de wet. Nou, waar er nog bij komt, dat de belofte en de huishouding, de bedeling der belofte, dan ook inderdaad aangeduid wordt met een 3. De wet heet een 4, maar de belofte is in de Bijbel een 3. En uit die belofte zouden alle dingen voortkomen. Het merkwaardig is dat we hier nu wijzen vinden. Ze worden geassocieerd met een 3 en ze worden in verband gebracht met het oosten, het gebied waar Abraham vandaan kwam. En dat betekent inderdaad dat deze wijzen zo wijs zijn, uiteraard omdat zij niet leven uit de wet, maar omdat zij leven uit de belofte. Omdat ze een God kennen die beloften gedaan heeft uit zijn genade, in plaats van dat ze een God kennen die wetten gegeven heeft en gezegd heeft, doe dit en gij zult leven en zo niet, dan niet. Hè? Nee, zo niet, dan zult gij niet leven. Daar komt het op neer. Zo is het toch. Het eigenaardige is dan dat deze wijzen in hetzelfde rijtje thuis horen als Abraham, Isaac en Jacob, Abrahams familie. Abraham die immers ook kwam uit datzelfde oosten en kwam naar het beloofde land, waar deze wijzen nu ook komen in de buurt van Jeruzalem, het latere Jeruzalem overigens, en Bethlehem en wat iets meer zei. Hoe dan ook, we hebben te maken dan met een gelijksoortige geschiedenis. Een wijsheid die komt trouwens ook van buiten Jeruzalem. Want hoe je dat ook keert of wendt, deze wijzen leefden überhaupt niet onder de wet. Zij maakten geen deel uit van Israël, zij waren geen Joden. Ze leefden ook niet onder een Joodse wet of iets dergelijks. Ze hadden trouwens helemaal de Oud-Testamentische schriften niet, waarschijnlijk. Het doet ook weinig de zaak of ze die hadden. Maar het gaat erom dat ze van een heel andere kant kwamen, van een heel andere oorsprong. En ze komen in Israël, op goed geluk in de hoofdstad, want ze hebben gehoord dat er een koning geboren is. En dan blijkt dat ondanks hun wijsheid, zij toch aan het verkeerde adres zijn. De ster had de postcode niet gegeven, nee. Zij kwamen aan het verkeerde adres. Eigenaardige zaak. Want waar de koning had moeten zijn, daar had hij ook moeten zijn, daar was hij niet. Waarom niet? Waarom was de Heer niet in Jeruzalem? Überhaupt, waarom werd hij niet in Jeruzalem geboren? Omdat Jeruzalem hem verwerpen zou, uiteraard. Omdat hij wel zou geboren worden, zou komen, maar niet in de eerste plaats als de koning der Joden. Want dat werd gevraagd, waar is de geboren koning der Joden? Vers 2. Met alle wijsheid wisten zij dat er een koning der Joden geboren moest zijn. Maar de vraag is, waar is hij? Want je hoort te zijn in Jeruzalem en dan blijkt hij er niet te zijn. Waar is hij dan wel? Nou, buiten Jeruzalem. En de vraag dient nog steeds precies eender beantwoord te worden. Als vandaag gevraagd wordt, waar is de koning der Joden? Dan zeggen wij... Buiten de lege plaats. Niet hier. Hij is hier niet, zeggen we dan. Nee, dat staat op dat bordje boven, boven het graf. Weet u wel in Jeruzalem? Of weet u dat niet? Ik ook niet, maar ik heb er een foto van gezien. Daar staat, hij is hier niet. Nee. Maar hij is niet in het graf. Hij is ook niet in Jeruzalem, wat fundamenteel eigenlijk hetzelfde is. Omdat er ook de dood heerst. Maar hij is daar niet. Hij is buiten de lege plaats. Hij is ergens anders. In Bethlehem. In het huis van het brood heet zoiets. De plaats waar het brood is, betekent het eigenlijk. En aangezien brood staat voor leven, is de Heer dus inderdaad daar waar het leven is. Niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem wordt het brood, het woord des levens of het brood des levens gevonden. En zo is het nog tot in onze dagen aan toe. Want Jeruzalem, in de zin van de stad van de koning, Jeruzalem moet het nog steeds... zonder deze koning stellen, in ieder geval het Jeruzalem dat nu is en het Jeruzalem dat hier beneden is. Want de Heer is nog steeds de verworpene in Jeruzalem en het is nog steeds waar dat de wereld hem niet gekend heeft en dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Maar niettemin is de belofte Gods vervuld. Dat namelijk een koning der Joden zou geboren worden en inderdaad degene die wijs waren... Een wijsheid die uit het oosten komt, een wijsheid die veel oorspronkelijker is dan die van de wet, zal ik maar zeggen. Die wijzen, die hebben inderdaad het een en ander van hem gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Waarna de vraag is, waar zijn deze wijzen een beeld van? Nou, ik hoop van u. En mij. Wij immers komen van een hele andere kant binnen. Wij zijn niet uit Israël, niet dat wij weten of kunnen aantonen. Wij komen niet voort uit het Jodendom. Wij leven ook niet onder Joodse wetten. Ook niet onder Mozaïsche wetten. Integendeel, wij zijn officieel van nature heidenen. Ik zei officieel, hè. Wij zijn officieel van nature heidenen. Maar wij hebben iets wat veel oorspronkelijker is. Wat veel oostelijker ligt dus dan de wet. En dat is namelijk de belofte aan Abraham... En van Abraham hebben wij geleerd dat hij vader is van alle gelovigen. Er is enige wijsheid voor nodig om dat te zien. Maar niettemin wordt het in de Bijbel uitdrukkelijk verklaard dat het zo is. En het is die wijsheid waardoor wij inderdaad gekomen zijn om te aanbidden de koning der Joden. Maar de vraag is, waar is hij? En het antwoord is, nog steeds hetzelfde. Niet in Jeruzalem, niet in de lege plaats, maar daarbuiten. Wat zuidelijker. Ik zou bijna zeggen, uiteraard, als men hem hier op aarde zoekt, zou men hem zuidelijker moeten zoeken. En inderdaad, in Bethlehem, het huis waar het brood is, daar vinden wij hem. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat deze wijzen inderdaad beschouwd worden als diegenen die geloven in de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. iets wat volstrekt buiten de wet omgaat, maar wat wel degelijk gebaseerd is op het woord van God. Deze wijzen zoeken een koning der Joden en ze hebben zijn ster staten. We hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Wel, dat is nog mysterieuzer. Mysterieuzer. Heb je dat? Er zit een ster in. In dat woord. Mysterieuzer. Dat is de bedoeling hoor. Dat is nog mysterieuzer dan de wijzen zelf en het oosten zelf. Want de wijzen daarbij vragen, wat was hun wijsheid dan? En het oosten vragen we ons af, waar is dat oosten dan? En als er nou een ster gezien is, is dat een grote probleem. En dan denken wij, dat lossen wij op, want sterren zijn er nog steeds. En die ster moeten we kunnen vinden. Het zijn er een paar miljoen die je zo kunt zien. Nee, niet die je zo, maar met de sterrenkijker. Zonder sterrenkijker zie je niet een paar miljoen sterren. Maar met een paar telescopen zie je er wat meer. Enzovoort. Die moeten we toch kunnen vinden. En elk jaar om deze tijd lezen we daar ook weer over in de kranten. Alsof men dat niet al bijna 2000 jaar gedaan heeft. En nog steeds heeft men die ster niet gevonden. Nee, weet u waarom niet? Zo'n ster, als er gewoon aan de hemel staat, is het ook niet. Maar het is wel een ster. Maar het leuke is, ik zei mysterieuze, dat heeft met opzet, want daar zit inderdaad het woord ster in. Want zelfs ons Nederlandse woord ster is eigenlijk hetzelfde als een Hebreeuws woord, niet een Hebreeuws woord voor ster trouwens, maar is hetzelfde als het Hebreeuws woord satar. En dat betekent, dit betekent het. Namelijk, ik weet het ook niet, een mysterie, een geheim. En het is eigenlijk dus ook het woord voor de verborgenheid. Wat in het Nieuwe Testament verborgenheid heet. Het heet in het Oude Testament Satar. Je vindt het ook in de naam van Esther. Als men een beetje slordig de naam Esther vertaalt, vertaalt men het met sterretje. En in het Nederlands zou zij dan tegenwoordig heten Stella. Kent u dat lied ook? Stella bij Starlight. Kent u die? Stella bij Starlight. Ik weet niet of de schrijver geweten heeft wat het betekent. Maar zo hoort het. Stella, die zit altijd in de sterrenlicht. Zo hoort het ook, want het is hetzelfde. Maar het aardige is dat het woord voor ster, ik heb dat vaker verteld, ik weet nooit hoe ik het beter en duidelijker kan vertellen. Het woord voor ster betekent zelfs in het Nederlands nog precies hetzelfde als een veel modernere uitdrukking, namelijk de UFO. Want een UFO, dat is echt hetzelfde als een ster, want UFO betekent unidentified flying object. En dat betekent zoveel als een ongeïdentificeerd vliegend voorwerp. Dat wil zeggen, we hebben hem wel zien gaan, maar we weten niet wat het is. Dat is een ster. En zo is het met alle sterren nog steeds. Want als je een grote telescoop neemt en naar een ster kijkt, zie je nog niks anders dan steeds datzelfde puntje. Hoe verder je hem ook vergroot, het blijft hetzelfde puntje. Enige uitzonderingen daar gelaten zijn een stuk 7, 8, 9 uitzonderingen misschien. En daar blijft het dan bij. De rest zijn allemaal puntjes en er blijven ook altijd puntjes. Er worden grote verhalen over verteld, maar dat deze op school bij de wiskunde al, wat wij allemaal moesten leren over puntjes. Nou ja goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat is over sterren ook. Maar men weet niet wat het is. Een ster is namelijk, naar de oorspronkelijke betekenis van het woord, een geheimzinnig licht aan de hemel, waarvan we niet weten wat het eigenlijk is. Vandaar dat je hebt vaste sterren, maar verder weten we niet, ze zijn vast, min of meer. Dwaalsterren, dat noemen we tegenwoordig planeten. Zo van, die gaan zijn eigen gereid, die gaan hun eigen weg langs de hemel. Dat is iets lastiger om dat uit te rekenen, maar het is ons inmiddels ook gelukt naar het schijnt. Enzovoorts. Hè. Maar zo zijn er ook vallende sterren. Dat zijn puntjes, lichtpuntjes aan de hemel, die zie je even voorbij komen en dan is het gebeurd. Dan zeggen we nee, dat heet de meteorieten, want we hebben een andere plechtige naam voor uitgevonden. Maar echt, dat heten gewoon allemaal sterren. En als aan de hemel een blinkende engel verschijnt, dan herkennen wij hem ook niet als zodanig. Want waaraan zou je een engel kunnen herkennen? Ik zou het niet weten. Maar als hij aan de hemel zou verschijnen in lichtende gedaante, dan zouden wij ongetwijfeld in de krant lezen dat er een UFO gesignaleerd is. Maar dat is ook hetzelfde als een ster. Namelijk een licht aan de hemel en we weten niet wat het is. Onthoudt u dat. Het hele zoeken naar een ster die geweest zou zijn in de geschiedenis, dat is volkomen overbodig, omdat de sterren, zoals wij ze kennen volgens de astronomie, helemaal niet beantwoorden aan de beschrijving van deze ster die hier in Matteüs gegeven wordt. En daarom is het ook onzinnig om het te zoeken. Natuurlijk, ik ken die verhalen ook allemaal over conjuncties van Jupiter, Saturnus en Mars in het jaar 7 voor onze jaartelling en nog eens een keer in het jaar 4 voor onze jaartelling en nog eens een keer in het jaar 0, geloof ik. Hoewel dat wat lastig lijkt, maar goed. Maar zoiets. Maar je kunt het allemaal wel vergeten. Want elke samenstand, want het is een conjunctie, een samenstand van verschillende planeten aan de hemel, blijkt nog altijd een plaatje op te leveren van losse puntjes. Wel dicht bij elkaar, maar er blijven losse puntjes. Hè? En dan nog is het onmogelijk om je voor te stellen hoe zo'n ster iemand voor zou kunnen gaan naar Bethlehem. Dus je kunt het rustig vergeten. Er staat hier trouwens uitdrukkelijk dat diezelfde ster die zij in het oosten gezien hadden, dat staat in vers 9, zij de koning gehoord hebben, er zijn heen gereisd en ziet de ster die zij in het oosten gezien hadden, is dus dezelfde, we hoeven maar naar één te zoeken, de ster die zij in het oosten gezien hadden ging hun voor, totdat ze kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Nou, doe dat maar eens na. Is er een astronoom in de zaal? U kunt het rustig vergeten. Al die dure artikelen erover en boeken erover kunt u rustig vergeten, want men vindt dat niet. Wat het dan wel was, een ster, een geheimzinnig, niet geïdentificeerd vliegend object. Maar ik moet u zeggen dat in het verleden aan de hemel wel eens meer zulke verschijnselen werden waargenomen. En in de eerste plaats moet ik dan zeggen dat een engel in de Bijbel ook beschreven wordt als ster en een ster als engel, omdat een engel natuurlijk ook gewoon een onbekend verschijnsel is aan de hemel. En als het bij de nachtelijke hemel is, dan is het ongetwijfeld een lichtgevende, want anders zie je hem helemaal niet. Dus dat is gewoon hetzelfde. En verder ken ik nog een verschijnsel aan de hemel, daar denk ik altijd het meest aan als ik dit lees. Want ik zou niet weten waarom de heerlijkheid des Heren, ja uit Ezechiël 1 of uit Ezechiël 10... waarom de heerlijkheid des Heren niet ook bij deze gelegenheid aan de hemel zou verschenen zijn. Ja, meneer Van Deneken zou zeggen, dan is het een ruimtevoertuig. Dat is een ruimtevoertuig. Nou, dat zal dan wel, hoe je dat maar noemt. Maar in ieder geval een verschijnsel aan de hemel, dat verschenen zou zijn zoals het eens verscheen aan Ezechiël. Ik zou niet weten waarom hetzelfde ding niet, ik zeg niet dat het zo is, maar ik zou niet weten waarom het niet zo is, dat datzelfde verschijnsel aan de hemel deze engelen is voorgegaan, of deze wijzen is voorgegaan naar Bethlehem en daarna weer ijlings verdwenen is. Als u het een vliegende schotel wil noemen, is dat geheel voor uw verantwoording, niet voor de mijne. Maar in Ezechiël vinden we de beschrijving van een visioen dat een uitdrukking is van de heerlijkheid des Heren. Een visioen van een of ander ruimtevoertuig. Eerlijk, als je het leest, dan moet je dat zo zeggen. Als je het letterlijk neemt wat daar staat, is het een of ander ruimtevoertuig met nog een heleboel wielen eronder enzovoorts, om het ingewikkeld te maken. En een uitgebreide beschrijving, en dat zal dan wel, maar het ding verscheen in Jeruzalem en later verdween het uit Jeruzalem, landde, maakte nog een tussenlanding op de Olijfberg, dat staat er allemaal hoor, jawel, en maakte een tussenlanding op de Olijfberg en verdween daarna, ja waar naartoe dacht u? Nou, als je nou naar Jeruzalem gaat en dan een tussenlanding maakt op de Olijfberg, waar ga je dan naartoe? Naar Toosten. Staat er ook bij, hij stopte op de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt, dat staat er ook. En daarna is hij verder gegaan uit, naar het oosten, naar de oorsprong. Omdat, wel ik noem het niet een ruimtevoertuig uiteraard, maar omdat dat hele visioen, dat verschijnsel, dat wat gezien werd, want dat is visioen, hè, dat ding wat men zag, uitbeelding is van, of de uitdrukking is van de heerlijkheid van Jehovah. Compleet met de cherubim, waartussen de Heer zelf zetelde. En u weet dat in de tabernakel ook zoiets stond. Dat was het verzoendeksel met cherubim, waartussen de Heer zetelde enzovoort. Het is allemaal precies hetzelfde. En Jesaja's nacht, per slotverrekening, ook datzelfde visioen. Beschrijft het iets anders, maar het komt op hetzelfde neer in Jesaja 6. Waar Jesaja zag de Heer op een hoge en verheven troon. En ook omgeven door diezelfde die levende wezens heet het dan, cherubs of serafs, want zo worden ze daar genoemd. Nou, hoe dat ook zij, dat is toch op zijn minst ook een verschijnsel aan de hemel. Wat is die ster van Bethlehem, zou ik zeggen, dat is de heerlijkheid des Heren. Waarna u misschien later nog op het idee komt te denken, oh, maar dat staat beschreven in Ezechiël 1 en Ezechiël 10 en misschien ook al in Jesaja 6. Maar het is in ieder geval de heerlijkheid des Heren. Want de ster die gezien werd, is in elk geval een uitdrukking van de heerlijkheid des Heren. Licht is namelijk heerlijkheid en een ster geeft licht. Is dus heerlijkheid en verschijnt aan de hemel. Bovendien komt de ster overeen met een engel. En dat de heerlijkheid van Christus inderdaad overeenkomt met die van engelen, waarvan hij de hoogste is en waarboven hij gezeten is. Dat lijkt me dat een duidelijke zaak. Zo is het nou eenmaal. Het is dus niet een normaal astronomisch verschijnsel, maar het is een verschijnsel wat gezien moet worden in verband met de oud-testamentische profetie. Uitbeeldingen namelijk die gegeven worden, werden in het voren van de verheerlijkte Christus die in de toekomst zou verschijnen. Het is ongetwijfeld zo dat deze ster hier in Matthäus 2 daar uitdrukking aan geeft. Maar dat niet alleen. Het is niet alleen zo dat ster wil zeggen dat het een geheimzinnig iets is. Het wil zeggen dat het de verborgenheid is. De ster is de verborgenheid. Dat wil zeggen wat wordt uitgebeeld aan deze wijze uit het oosten is inderdaad dat de heerlijkheid van de geboren koning der Joden niet meteen op aarde zou openbaar worden en dus ook niet meteen in Jeruzalem, maar de heerlijkheid van de geboren koning der Joden zou een heerlijkheid zijn, niet in de eerste plaats op de troon van zijn vader Juda, nee David, hè, maar in de eerste plaats op de troon van zijn vader in de hemel. Vandaar dat die heerlijkheid bij Ezechiël ook inderdaad verdwijnt uit Jeruzalem en nog even wijst naar de Olijfberg, zo, die Olijfberg, de tussenlanding, weet je wel, de Olijfberg, en daarna verdwijnt, want wij worden geacht te weten dat de Olijfberg een uitbeelding is van de Christus nu, terwijl hij een koninkrijk heeft niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem. Een verborgen koninkrijk dus. Daar waar de zogenaamde intocht in Jeruzalem ook ophield. Daar waar hij weende over de stad en zei dat geen steen op de andere zou gelaten worden. Daar werd ook voor het laatst die heerlijkheid des Heren gezien toen hij verdween uit Jeruzalem. En hier in Matthäus 2 vinden we precies hetzelfde. De heerlijkheid van de koning der Joden was gezien door deze wijze uit het hoogste. Hoe, dat weet ik ook niet, maar dat maakt ook niet uit. Ze hebben dat gezien. Zij kwamen in Jeruzalem en de vraag was waar is ze gebleven. En Ezechiël zou het hebben kunnen zeggen, hij is hier verdwenen. Nee, dat was jaren daarvoor. Maar dat bedoel ik nou maar. Dat was van tevoren aangekondigd. Niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. Meer in de hemel, hoger. Of eventueel meer naar het zuiden. Want het noorden is nou eenmaal de uitbeelding van koningschap en een kroon. En het zuiden is de uitbeelding van de vernedering. Als je vanuit Jeruzalem die dingen bekijkt en vanaf de heerlijkheid van Sion, zal ik maar zeggen, dan zou je moeten vaststellen dat die Christus inderdaad niet verheerlijkt is daar in Jeruzalem en in Sion, maar dat hij vernederd is en men zou hem dus inderdaad moeten zoeken in de buurt van het Zuiderkruis. In de buurt van het zuiden. Ja, denk daar maar eens over na. Dat is een sterrenbeeld dus, hè, het Zuiderkruis. Nou goed. En die vind je vandaag ook niet terug. Krijg je in Nederland nooit te zien. Ook zoek. Is hier ook niet. Nee, verder naar beneden. Verder naar het zuiden. Maar dat is wat uitgebeeld wordt. Kijk, wat wij hier vinden is dat deze mensen komen in Jeruzalem en vragen naar de geboren koning der Joden. En ze vragen dat aan de koning der Joden. Want Herodes, aan wie ze het vroegen, droeg zelf die titel. Koning van Judea en dus koning der Joden. Zodat hij die geboren koning der Joden beschouwde als een rivaal en vond dat die zou moeten worden uitgeroeid. En heeft al het mogelijke gedaan om dat ook inderdaad te realiseren, hetgeen uiteraard niet gelukt is. Maar inderdaad, Jeruzalem was al bezet. Jeruzalem kende een andere koning en ik bedoel nou niet Herodes uiteraard. Jeruzalem was al aan iets anders onderworpen en voor hem, voor de echte koning der Joden, het beloofde zaad van Abraham en het zaad van David, was geen plaats, zoals we langzamerhand allemaal weten. En wat hier vastgesteld wordt, is dat ook volgens de oud-testamentische profetie de Messias zou geboren worden daar waar het brood is. Bethlehem, in Bethlehem, wel degelijk in het land van Juda, maar dan moet u kijken wat er gebeurt. Er wordt een geheimzinnige afspraak gemaakt met deze wijze, dat zij zouden naar Bethlehem gaan en daar de geboren koning de Joden zouden vinden en dan zijn identiteit bekendmaken zouden aan Herodes. En de bedoeling was dat Herodes hem zou doden. Dat is uiteraard niet gebeurd. Wat in plaats daarvan gebeurd is, is dat deze wijzen nooit meer terug zijn geweest in Jeruzalem. Ze hebben eenmaal Jeruzalem verlaten, vonden het leven, het brood. Ze zijn nooit in Jeruzalem terug geweest. Ik moet altijd denken, als ik dat lees aan Paulus, wat ook een wijze man was, kwam ook van buiten Jeruzalem eigenlijk, oorspronkelijk, werd in Jeruzalem grootgebracht en toen hij Jeruzalem verliet, kwam hij in ieder geval terstond niet terug in Jeruzalem. Nee, 17 jaren later wel, maar waar het maar om gaat is dat hij met Jeruzalem niets van doen had. En hetzelfde gedachte vind je hier terug, want wat ik probeer te zeggen is inderdaad dat deze drie wijzen een uitbeelding zijn van de gemeente, van de gelovigen in onze dagen. En dat is wat we hier namelijk vinden. Want wat er gebeurt is dat deze ster die ooit gezien werd, dat deze inderdaad deze wijzen voorging, het was tamelijk overbodig, want hen was al gezegd dat ze in Bethlehem moesten zijn. Ze hadden alleen nog het huis moeten zoeken. Voor mijn part dan de stal, eventueel. Maar ook daarin verschijnt deze ster, zodat deze ster, wat het dan ook is, dat geheimzinnige ding aan de hemel, toch wel erg dichtbij geweest moet zijn. Want die ster hoefde hen niet naar Bethlehem te leiden, maar wel in Bethlehem zou die ster hen moeten leiden naar het juiste huis. Dat vind ik erg mooi als Jupiter, Saturnus en weet ik veel wie, Mars geloof ik, dat samen geregeld hebben. Dat geloof je toch zelf niet? Astronomen geloven dat, maar ja, nou ja, daar hebben we het al zo over gehad. Hè? Goed. Nee, waar het om gaat is inderdaad dat hier de heerlijkheid des Heren in betrekkelijk klein formaat aan de hemel verschijnt en hem brengt daar waar ze de Messias kunnen vinden. Daar gaat het om en in diezelfde situatie leven wij. Dat het bij nacht was, dat is een veronderstelling, omdat het een ster is en men gaat ervan uit dat men die ster niet kan zien overdag. Het zal ook wel, maar de gedachte is inderdaad dat in die duistere wereld waar men zoeken moest waar de koning der Joden was, daar verscheen inderdaad een licht en dus heerlijkheid en dus de heerlijkheid van de Heer aan de hemel, waarbij ik meteen verklaard heb dat het dus dat ding uit Ezechiël was, de heerlijkheid des Heren verscheen aan de hemel en bracht hem op de plaats waar de echte Gerub, de echte eerstgeborene, gevonden werd. Ik zeg misschien dingen die u nou niet begrijpt, maar dat laat u dan voor een andere keer maar liggen. Ik denk dat de meesten van u wel degelijk begrijpen waar ik het nu over heb. Zij werden door een ster, een licht aan de hemel gebracht. Dat licht stond boven de plaats waar het kind was. En er staat er, als ze nu de ster zagen, dat is vers 10, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En daar worden deze geschenken ook gegeven van goud, wierook en mirre. Ik moet er meteen bij zeggen dat als ik zeg deze ster is eigenlijk niet anders dan de heerlijkheid des Heren of een uitbeelding ervan in overeenstemming met bijvoorbeeld Ezechiël, dan zeg ik in werkelijkheid natuurlijk niks bijzonders, omdat in het Oude Testament de komst van de Messias al was aangekondigd alsof de Messias een ster was. En dat is hij ook, want hij is de verborgene. Hij is degene die tot op heden nog steeds verborgen is. En ik zou u toch mee moeten nemen naar die bekende profetie uit een nummer is het, dacht ik. Ja. Nummer 24. Waar Bileam, en dat is een wijze, die kwam niet uit Israël hoor, was wel een wijze, maar die kwam ook ergens anders vandaan, die hief zijn spreuk op, en dat gebeurt dan bijvoorbeeld in vers 16 van nummer 24. De hoorder der redenen Gods, dan weet je meteen hoe iemand wijs wordt. Het is als je hoort naar de redenen Gods, naar wat God gesproken heeft. De hoorde de redenen Gods spreekt en die wetenschap des Allerhoogsten weet. U ziet het, dit was een wijze, officieel althans hier, die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt en wien de ogen ontdekt worden. Zijn ogen zijn open. Als je onder de wet leeft, zijn ze dicht, dat is allemaal bekend. En als je onder de belofte leeft, dan zijn de ogen uiteraard open. Bekende gedachte, niet dan? Kijk je moeilijk. Nee, zo is dat. Onder de wet zijn de ogen bedekt, maar onder de belofte aan Abraham en onder de genade zijn de ogen uiteraard geopend. En er staat er dat hij zegt, vers 17, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Nou, is dat nog niet een uitspraak over onze tegenwoordige tijd, onze bedeling? Waarin wij de Heer zullen zien, maar nu niet, dat wil zeggen nog niet. Oftewel, ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Wij zullen hem zien en voor zover wij hem zien, zien wij hem op een heel bijzondere wijze. In ieder geval niet nabij. En dan staat er meteen achter, er zal een ster, want een ster is wat men ziet, maar niet nabij uiteraard, dat is heel ver weg. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Hier wordt de ster meteen in verband gebracht met een scepter, want dat Jacob en Israël met elkaar overeenkomen lijkt me duidelijk. Als dat zo is, dan komen de ster en de scepter ook met elkaar overeen. En dat betekent het dus dat deze ster inderdaad heerschappij zal hebben. Nou is dat niks bijzonders, want Jozef en Jacob wisten dat allebei. Via de droom, weet u wel. Er zou een ster zijn die heerschappij zou hebben. Niet? En waarvoor men zou moeten buigen. Maar deze ster en deze scepter uit Israël is uiteraard een uitbeelding van de Messias. Dit is een Messiaanse profetie. Maar het staat in verband met dat men hem zou zien, maar niet nu, en hem zou aanschouwen, maar niet nabij. Waardoor het niet alleen een profetie is over de komst of geboorte van de Messias, waarbij letterlijk ook die ster gezien werd, maar het is een profetie over de tegenwoordige tijd die voorafgaat aan zijn openbaring in heerlijkheid. Dat wil zeggen, het is een profetie over de tijd waarin de koning der Joden wel degelijk geboren is, maar op aarde nog geen heerschappij heeft. En als men hem zien wil, zou men de ogen inderdaad opwaarts moeten richten. En ik moet er meteen bij zeggen dat het enige gewenning vereist om sterren te onderscheiden. Dat is waar hoor. Ja. Kunt u Mars van Jupiter onderscheiden aan de hemel? Zo gemakkelijk hoor. De een is rood, de ander is blauw. Heb je nooit gezien hè? Nee, dat vraagt gewenning. Maar als je ze naast elkaar zou zien, zou je het meteen herkennen. Toch is het zo. Het vraagt oefening, maar niet in mijn kan dat. Je kunt het herkennen. En men zou zich daarin inderdaad moeten oefenen. En zo is het met de Heer ook. Je kunt de Heer nu zien. Ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk. Men kan de Heer nu zien, maar het vraagt wel enige oefening. Men zou inderdaad een hoorder moeten zijn van de redenen Gods. En dan zal men inderdaad die ster aan de hemel kunnen onderscheiden. Als men goed ziet, dan ziet men Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ik citeer met opzet uit Hebreeën 2, omdat daar achtereenvolgens eerst staat dat wij hem niet zien, en daarna staat er meteen dat we hem wel zien. En het komt precies overeen met deze profetie uit Numeri. Ik zal hem zien, maar nu niet. En toch staat er, ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Men ziet hem dus wel, maar op een andere wijze. Een beetje veraf, maar niet te min men ziet hem. Wel, het is daarover dat deze profetie spreekt. En elke keer als over de Heer gesproken wordt als de ster, of eventueel later zelfs de morgenster, dan wil dat zeggen dat het gaat om een hemelse heerlijkheid van de Christen die pas in de toekomst zal omgezet worden naar het stralende licht van de openbaring van Christus als hij heerlijkheid zal ontvangen op aarde. Dat is de gedachte. En dat het zo is, wordt bevestigd als we later in Petrus lezen over een ster. Moet eens even zoeken. Daar hebben we hem, dat is 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, waar staat in vers 19. En wij hebben het profetische woord. Het komt uit het oosten uiteraard, hè? Profetische woord. We hebben een profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnend in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichtte. Maar als een licht schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanlicht, dan hebben we het bijvoorbeeld inderdaad over een morgenster. Een ster die aan de hemel staat voordat de zon zelf opgaat. Een ster die aan de zon vooraf gaat. Meestal kennen wij Venus als de morgenster. Dat lukt u nu niet, want als het nou helder weer zou zijn, zou u Venus zien als avondster. Heel mooi, heel helder. Ik vind het op zichzelf een fantastisch gezicht. Je moet maar eens opletten, zo tegen zonsondergang is hij dikwijls al te zien. Dan is het nog klaarlichte dag, maar dan zie je hem al staan, zo helder is hij. Nou, je moet zich voorstellen dat het ook precies andersom kan. Namelijk dat Venus voor de zon uitgaat. Dat wil zeggen dat tegen dat het de ochtend wordt en de zon opgaat, staat Venus stralend aan de hemel. Dat is een beeld van Christus nu. Dan is de werkelijke zon nog niet te zien, maar het is een fantastisch gezicht om inderdaad die morgenster te zien staan. Nou, daar gaat het om. Een licht schijnend in een duistere plaats totdat de dag aanlicht. Zo lang schijnt hij, daarna niet meer, maar daarna is het ook niet nodig, want daarna schijnt de zon zelf. En wij leven in de dagen waarin de morgen nog niet gekomen is, wel aan het aanbreken is, zal ik maar zeggen. De zon echter is niet te zien, want dat is een uitbeelding van de wederkomst van Christus in heerlijkheid. Maar wat wij wel zien is de voorbode daarvan, namelijk de blinkende morgenster. En hoe zien wij die? Wel, dat staat hier. Door het acht hebben op het profetisch woord. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. En het profetisch woord waarop wij acht slaan wordt vergeleken met een licht dat schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt. Nou, wij leven in die bedeling waarin niet de zon, maar wel de blinkende morgenster aan de hemel staat. En de bedoeling is dat wij inderdaad niet alleen acht hebben op dat profetisch woord, maar ook op dat licht wat via het profetisch woord tot ons komt. Opdat dat licht inderdaad ook volgens dit vers zou schijnen in onze harten. Want zo eindigt het vers, in uw harten. Waarmee de apostel Petrus treffende wijze aansluit bij de apostel Paulus als die zegt dat God die beloofd had dat een licht in de duisternis zou schijnen, inderdaad in onze harten geschenen heeft met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. En wat is de ster ook alweer? De heerlijkheid des Heren. Nou, die hoort in onze harten te zijn. En die komt in onze harten wanneer wij in onze harten, met onze harten, acht geven op dat profetische woord. Het moet duidelijk zijn dat het profetische woord maar één inhoud heeft, namelijk de komst van Christus. De komst van de beloofde Messias. En dat is niet alleen zo in de profetie van Bileam, waarin letterlijk over de sterren gesproken wordt, maar het is de hele schrift door. Als over het licht gesproken wordt, gaat het uiteraard om het licht van het morgenrood, zal ik maar zeggen, van het licht van de nieuwe dag, waarover we ook er straks gezongen hebben. Maar voordat die heerlijkheid van de zon openbaar wordt, krijgen wij een voorafschaduwing, nou, schaduw is niet het goede woord, een voorbode daarvan aan de hemel zelf. Je kunt er niet de krant bij lezen, zoveel licht geeft die blinkende morgenster niet. Zo is het niet, maar het is een fantastisch gezicht. Nou, iets dergelijks moet zich ook voltrokken hebben aan deze wijzen die deze ster zagen, door die ster geleid werden naar daar waar de Heer is. Het zal duidelijk zijn, als wij in onze dagen de Heer wensen te ontmoeten, dat het dan op wat bijzondere wijze moet. Maar het gebeurt in elk geval door het licht van het profetisch woord. En het profetisch woord is heel wat meer dan alleen de wet. Het is namelijk een wijsheid die uit het oosten komt. Een wijsheid die ontleend is aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En wat lezen we nou verder? Er staat dat deze wijzen door goddelijke openbaring vermaand werden in de droom. En een droom heeft altijd te maken met verborgenheden. Droom is altijd wat de een wel ziet en de ander niet. Dat is Matthäus 2 vers 12. Een droom heeft daarom gewoonlijk te maken met onze bedeling, waarin wel hemelse dingen tot stand zijn gekomen, maar slechts gezien worden door die beminden aan wie het gegeven wordt in de slaap, zoals u waarschijnlijk weet. Jawel. Nou, en dan staat er dat ze vertrokken via die droom door een andere weg weder naar hun land, terug naar het oosten, daar bleven ze ook. En ze bleven daar gewoon de wijzen in het oosten en buiten Jeruzalem. Maar dan moet je eens lezen wat er verder staat, vanaf vers 16. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, werd hij zeer toornig. Want je moet zich voorstellen dat de koning der Joden nu gezien werd. Nou, veraf, want het zou nog 2000 jaar duren voordat hij als koning openbaar zou worden. Maar in ieder geval werd hij als kind, als baby dan al gezien door deze wijzen. En deze wijzen verdwenen weer buiten het land, zodat deze koning der Joden bekend was aan deze wijzen in het oosten. Ik bedoel het dus ook aan de gemeente enzovoorts. Terwijl de bewoners en de machthebbers in Jeruzalem bedrogen waren of zich bedrogen voelden, omdat zij nog steeds die koning der Joden niet kenden. Ze hadden er ook kwaaie bedoelingen mee. En u moet eens kijken wat er nou gebeurt. Daar staat er namelijk dat deze Herodes heeft omgebracht de koning der Joden, de alternatieve, niet de Christus, maar die andere. Ja, iets antichristelijk is het in elk geval dan, hè? Goed. Nou, die daarvan staat, die heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al de zelfs landpalen waren, van 2 jaren en daaronder, naar de tijd die van de wijze, die hij van de wijze naastelijk onderzocht had. Dat betekent dat het inderdaad 2 jaren verloop, het staat is naastelijk onderzocht, moet heel goed nagegaan zijn. Wanneer hebben die wijzen die ster voor het eerst gezien? En dan is het antwoord 2 jaar geleden. Zodat uit een tijdspanne van 2 jaar geen nieuw leven tot stand is gekomen in Bethlehem. 2 jaar lang heeft Rachel uit Bethlehem, die kwam uit Bethlehem immers, dat 2 jaar lang, nee die wordt daarmee in verband gebracht, die is daar gestorven trouwens, maar dat 2 jaar lang daar in Bethlehem geen kinderen, ja wel geboren werden, maar ze werden gedood. Dat wil zeggen, is uit die jaren geen leven afkomstig uiteindelijk. 2 jaren lang. Nee, dat is net zo lang als dat Paulus in zijn gevangenis zat in Rome en dat is uiteraard ook geen toeval. Omdat deze 2 jaren uiteraard gewoon, zoals altijd, de uitbeelding zijn van de bedeling waarin wij leven. Bedeling is niet het goede woord. Ik moet anders zeggen, de 2 jaren zijn de uitbeelding van het verborgen koninkrijk. Want dat is het in elk geval. Het zijn de 2000 jaren namelijk die verlopen zouden tussen de opstanding van Christus en de bekering van Israël aan het einde van de 70ste week van Daniel. Al die tijd is het koninkrijk van de Messias verborgen. Maar al die tijd is er die ster die de wijzen leidt naar de Messias. En dat is wat u onthouden moet. Die 2 jaren zijn een uitbeelding van de gemeente. 2000 jaar lang is er geen verheerlijkte Christus op aarde. Is de koning der Joden niet in heerlijkheid op aarde zichtbaar aanwezig. Maar diezelfde 2000 jaar lang worden degenen die wijs zijn en die hun wijsheid hebben van ouder dan de wet. De wijsheid van Abraham, wijsheid op grond van de belofte. Wel, zij worden geleid uiteraard door een ster aan de hemel. Er staat daar iets wat verborgen is. En wat onbekend verschijnsel aan de hemel. De wereld zit er niet. Sterker nog, zelfs vandaag aan de dag is er nauwelijks nog iemand te vinden in onze moderne maatschappij die ooit de behoefte gevoelt om naar de hemel te kijken, naar de sterren te kijken. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, ik moest kijken hoe mooi het is daarboven. En toen keken we een paar minuten. Toen zei je, nou, ik heb nooit geweten dat het zo mooi was. Nee, als je ook nooit kijkt. Als je de domweg niet doet. Mensen zijn zich dat niet eens bewust meer. Dat is echt waar. Nou, dat is het waaruit de gelovige ook leeft. En ik bedoel het nou niet letterlijk, maar overdrachtelijk uiteraard. Wij zoeken het niet hier op aarde, maar we hebben wel degelijk zo'n leidstar. Ik geloof dat een van de liederen die we kennen daarover spreekt. Hè? Dat wij zo'n ster hebben aan de hemel. Dus de morgenster die onze blik tot zich richt. Opdat we inderdaad zouden weten dat het weliswaar nog duister is. Dageraad heet het in de vertaling. In werkelijkheid is het eigenlijk de duisternis van het koudste en meest barre gedeelte van de nacht. Maar daar is de blinkende morgenster verschenen. De aankondiger inderdaad van de komst in heerlijkheid van de zon. Oftewel de komst in heerlijkheid van de Christus zelf. In zulke dagen leven wij. Met licht, inderdaad, maar niet hier beneden. Licht in de hemel. En naarmate wij aandacht geven, acht geven in ons hart op die morgenster aan de hemel. Naar diezelfde mate zal dat licht van de heerlijkheid van Christus ook inderdaad in onze harten schijnen. Dan zijn wij niet meer thuis in Jeruzalem. Uiteraard niet. maar wel in het oosten. Bij de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan stellen wij tegelijkertijd met afschuw vast dat inderdaad diezelfde 2000 jaar lang Israël, het Joodse volk, levend onder de wet, wat zelf beweert van de andere kant te komen, van overzijde uit het oosten, hè, dat het Israël inderdaad geen leven kent. En dan blijkt dat de profetie die hier geciteerd wordt uit Jeremia 31... een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm, dat deze profetie niet alleen maar spreekt over de dood van deze kinderen gedurende deze 2 jaren in Bethlehem, maar dat deze profetie in werkelijkheid en in diepste wezen spreekt over het tegenwoordige Israël, het Joodse volk, verenigd zelfs inderdaad weer om Jeruzalem, een volk wat namelijk deze 2000 jaar lang inderdaad geen leven voortbrengt. Dood is, omdat het inderdaad niet komt door de koning der Joden, omdat het de wijsheid uit het oosten in werkelijkheid vergeten heeft, omdat het leeft onder de wet en geleid wordt niet door de Christus, maar door de antichrist. En niet door de geest van Christus, maar door de geest van de antichrist. Niet door de verborgenheden van het koninkrijk, maar door de verborgenheden van de ongerechtigheid. En het zal ook blijken dat het Israël wat wij kennen inderdaad in de toekomst de verbond zal sluiten, inderdaad met Babel. Daar hoort het thuis. Menselijke wijsheid, in plaats van dat het zich richt op het licht wat niet in Babel gevonden wordt, maar het licht wat inderdaad aan de hemel verschenen is. En daar gaat het maar om. Waar een mens door geleid zou moeten worden, is inderdaad door wijsheid. En wat de schrift zegt, is wie mij vroeg, in de oorsprong dus, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. De Bijbel zegt niet alleen dat die wijsheid heel oorspronkelijk is, maar zegt ook dat het de bedoeling is dat de mens, terwijl hij zelf nog oorspronkelijk is en dus jong is, dat hij dan ontvankelijk is voor die wijsheid en die zou moeten zoeken. En de tragiek is dat het oude volk, want zo heet het dan, dat het oude volk de oude wijsheid vergeten is en inderdaad zich niet laat leiden door het licht en de heerlijkheid van de Heer aan de hemel en niet beseft dat het heengaan van de Heer naar de hemel, op de Olijfberg, want we vieren nog Hemelvaarsdag ook vandaag dus, hè? Dat het heengaan van de Heer vanaf de Olijfberg naar de hemel inderdaad vroeger geprofeteerd werd door het verdwijnen van de heerlijkheid des Heeren uit Jeruzalem met een tussenlanding, zoals ik dat dan noemde, op de Olijfberg. Daar verdween de heerlijkheid des Heeren. En precies zo ging het later met deze sterren van Bethlehem. Het is uit Jeruzalem verdwenen en in Jeruzalem werd het nacht. En Jeruzalem werd inderdaad verwoest. Geklag, geween en veel gekerm. Want daarover spreekt de profetie uit Jeremia bovendien. Ik hoop dat u begrijpt dat wij in deze dagen weliswaar het feest vieren van het licht, want zo is het dan gaan heten. Maar dat is niet een licht wat in de wereld openbaar is. Als u een beetje meegemaakt hebt wat de wereld nu aan kerstfeest viert, dan weet u dat dat kerstfeest van de wereld met licht nauwelijks iets uitstaande heeft en dat wat men voor licht houdt in werkelijkheid in het gunstigste geval schaduw is. En dat de wereld meer lijkt op een Babel van verwarring en duisternis dan dat het lijkt op een Jeruzalem waar vrede gesticht en beter nog onderwezen zou worden, want dat is de bedoeling en betekenis van de naam Jeruzalem. Waar wij ons ook vervoegen, is dan ook niet in Jeruzalem, maar nog steeds buiten de lege plaats. Daar waar de Heer is. Daar waar hij is in vernedering, als de verworpene. Maar niettemin, daar waar het brood vandaan komt. Daar waar het brood des levens, het woord of het brood, dat uit de hemel is nedergedaald, gegeven wordt aan de mens. U weet nog hoe het was met het brood wat uit de hemel nederdaalde. Dat heette manna, dat betekent men wist niet wat het was. Nee, dat weet men van de ster ook niet, maar het is hetzelfde. Het is de heerlijkheid van de Heer. Het is het leven van God zelf. Een leven niet van deze wereld of van deze schepping, maar een leven wat God ons geeft vanuit de hemel. En wat daar ook inderdaad gevonden kan worden. Wij gelovigen, wij kennen hopelijk de schriften die zeggen dat wij niet alleen zouden zoeken de dingen die boven zijn, maar die eerder nog zeggen dat wij zouden ingaan op een verse en levende weg. Dat wij een verheerlijkte Heer zouden volgen de hemel zelf in. Dat wij de ster zouden volgen, en dat is uiteraard naar de hemel dan, en niet naar Bethlehem rechtstreeks, hè. Maar dat wij die ster zouden volgen, opdat wij daar in de hemel aan de rechterhand Gods, verborgen voor de wereld, inderdaad zouden vinden het leven wat God ons in Christus geschonken heeft. Als vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn en zeker niet als vervulling van de wet. Als we dan dus nu stilstaan bij dat licht en bij die ster die in de wereld gekomen is, dan moet vastgesteld worden dat de ster door de wereld niet gezien wordt. De ster werd alleen gezien door wijzen. En dat zijn geen astronomen. Wijzen zijn diegenen die gekomen zijn op diverse en levende weg, die zich vervoegd hebben bij de God van Abraham, Isaac en Jacob. En als er dan licht is, dan zou dat licht moeten zijn niet in de wereld, niet in de kaarsjes die we hebben staan, maar het licht zou moeten zijn in onze harten. En als er daar geen licht is, als dat profetisch woord, het woord van God, het manna wat uit de hemel is nedergedaald, als dat niet in onze hart is, als het woord van Christus niet rijkelijk in ons woont, dan zijn wij niet alleen dood, maar dan zijn we bovendien dwazen en in duisternis. Wat we nodig hebben en wat God ons zo rijkelijk gegeven heeft, is inderdaad licht genoeg om ons te brengen daar waar Hij is. Dat is wat wij, waar wij vandaag bij zouden moeten stilstaan. Dat we weliswaar geleid worden buiten Jeruzalem, maar dat wij knielen voor Hem die eens de hemel verliet en zich openbaarde aan de mens. Niet als een zon, maar als een ster. Maar die wij in de toekomst zullen zien, toch als een zon der gerechtigheid. Die nu schijnt in onze harten. En die in de toekomst zal schijnen in deze wereld. Ik hoop dat u God kunt danken voor dat licht, voor dat leven, voor die rijkdom, al is het dan buiten de lege plaats. Want Hij die geboren zou worden in Bethlehem, Hij zou zitten op de troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem. En dat niet alleen. Wij weten dat achter die morgenster de grootste troon staat die denkbaar is. De troon aan de rechterhand Gods. Want te denken dat de Messias de zoon van David is, de erfgenaam van de troon van David, dat is bijna godslasterlijk als we daar niet bij beseffen dat diezelfde Messias een veel hogere troon heeft dan die van David. Een veel hogere dan een Joodse. Een troon in de hemel zelf. En we dienen te bedenken dat Hij die zich verbergt aan de rechterhand Gods, die wij kennen als de blinkende morgenster, dat Hij eens het licht zal zijn van de hele schepping. Waar wanneer gezegd wordt dat straks in het koninkrijk de zon en de maan niet meer van nood zijn, opdat dan inderdaad het lam zelf, wat hier geboren werd in een stal, dat dan het lam zelf wat de dood heeft overwonnen en dat gezeten is als de overwinnaar, of staande is als de overwinnaar, hoewel het geslacht was, dat lam zal het licht zijn van de wereld. Dat lam zelf zal de kaars zijn van dat koninkrijk waarvan wij nu reeds deel uitmaken. De wereld ziet het niet, maar ik hoop en ik bid dat u die leidster, die leidstaar kent in uw hart en in uw leven. En ik sluit aan bij wat ik hier gisteren gezegd heb. Ik hoop dat u bereid bent die Heer te volgen, onder wat voor omstandigheden dan ook. Opdat u zult delen, ook in de heerlijkheid die aan Christus zal geopenbaard worden. Amen. Zullen we danken. Trouwe Hemelse Vader, we hebben zoveel reden om u te danken. Voor die grote rijkdom die u ons geschonken hebt in Christus, die wij kennen als het licht der wereld. Het mag dan zo zijn dat we ons bewust zijn dat dat licht door de wereld verworpen werd. En dat het licht uit de wereld verdwenen is. Maar we danken u dat dat licht toch is achtergebleven in onze harten in overeenstemming met uw belofte.
We danken u dat wij een verheerlijkte heiland kennen, die gezeten is aan uw rechterhand, op wie we onze blik mogen richten, omdat we hoorders zijn van de redenen Gods. Omdat we een wijsheid hebben ontvangen, niet van deze wereld, maar een wijsheid van God zelf. Wij danken u, Vader, dat wij die wijsheid uit het oosten mochten ontmoeten. En dat uw woord, dat wij niet kenden, dat dat woord tot ons gekomen is. En dat we dat mogen eten, zoals eens de kinderen Israëls in de woestijn. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En op deze bijzondere dagen ook mogen bepaald worden bij dat licht wat van de hemel verscheen in het verleden. En deze wijzen uit het oosten brachten bij de redder der wereld, de koning der Joden. Maar we danken u ook, Vader, dat wij diezelfde weg mochten gaan. En mochten komen tot u die ons het leven en de godzaligheid geschonken hebt. We danken u dat we daaruit mogen leven, onder alle omstandigheden van dit leven. Ons mogen oriënteren op die ster. Opdat we inderdaad op de juiste wijze zouden navigeren. Opdat we onze koers zouden houden. En zouden aankomen aan die kust. Aan die erfenis, het beloofde land. Wat u ons beloofd hebt via Abraham, Isaac en Jacob. We danken u, Vader, dat we ook deze middag uw woord mochten openen. We mochten bepaald worden bij die grote zegen. Dat u tot ons bent gekomen in vernedering. Opdat u ons uit de vernedering zou verhogen. Dat u tot ons bent gekomen in armoede. Opdat u ons rijk zou maken in Christus. We danken u, Vader, dat we op hem mogen zien. En dat we net als hij mogen zien op de heerlijkheid die ons voorgesteld is. Opdat we zouden delen, ook in zijn heerlijkheid in de toekomst. Wilt u daartoe ons nabij zijn? Wilt u daartoe ons leiden? Omdat we inderdaad zouden leven tot verheerlijking van uw naam. Opdat we inderdaad voor u zouden staan, ook in de toekomst, en u zou zeggen, welaan dan geen goede en getrouwe dienstknecht. Opdat we van u loon zouden ontvangen. Opdat we van u heerlijkheid zouden ontvangen. En mede-erfgenamen zouden zijn met Christus. Wij danken u, Vader, en wij willen ook elkaar bij u brengen. Opdat u ons zou bewaren. Opdat u ons veilig zou leiden door de duisternis van deze wereld. En opdat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Opdat we net als eens onze heiland hier in vernedering zouden doen de wil van degene wiens eigendom wij zijn. En wiens wil wij zouden volbrengen. Wij danken u, Vader, dat we ons zo bij u mogen brengen. En we doen dat onder dankzegging voor alles wat u ons geschonken hebt, in het verleden en ook in het heden. En daarom brengen we ons bij u, opdat we veilig zouden zijn in uw hand. En als wijzen, als verstandigen zouden leven, in onderworpenheid aan uw woord en met de blik gericht op deze blinkende morgenster. Wilt u zo ons bewaren ook in deze duistere dagen, opdat we inderdaad uw naam eer zouden geven. Niet alleen met onze mond, maar met ons hart en met heel ons leven. Amen.